Koningen 19 vanaf vers 19. Ik lees u voor. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Zafat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat me toch mijn vader en moeder kussen, zei hij. Daarna zal ik u volgen. Doe wat je wilt, zei Elia, ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van een juk en bood het zijn knechten aan. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Tot daar het lezen van Gods woord. Stuk, broers en zussen, dat we zo pas gelezen hebben deze morgen, staat beter bekend als de roeping van Elisa. Iedereen kent die tekst waarschijnlijk wel. Dat is de eerste keer, hier in deze passage, waar de naam van Elisa opduikt. Eerst keer dat we horen van de profeet Elisa. De meeste van jullie kennen waarschijnlijk wel, of weten, dat Elisa profeet was die diende in het noordelijk rijk, in het rijk van Samaria, met Samaria als hoofdstad. Daar diende hij. Hij diende het huis van. Hij diende ten tijde van het huis van Achab. Nu, in die tijd was het niet gemakkelijk om een profeet te zijn. Dat weten jullie waarschijnlijk ook wel. Want profeten van de Heer werden uitgeroeid door het regime van Samaria, het huis van Achab. Dat was trouwens de reden waarom het huis van Achab uitgeroeid werd. Waarom? Omdat het huis van Achab er een gewoonte van maakte om de profeten van God uit te roeien. Daarom werd het huis van Achab uitgeroeid. Dus in die dagen was het niet aangeraden om een profeet van de Heer te zijn. En hier op het moment, op de roeping van Elisa, is hij waarschijnlijk, meest waarschijnlijk, nog een jonge man. Hij is waarschijnlijk nog maar pas vooraan in de 20. En uit de tekst kunnen we zien, kunnen we opmaken dat Elisa zeker en vast niet neutraal staat tegenover het Joodse geloof. Hij had een zeker ontzag voor God. We kunnen dat afleiden uit zijn reactie. Want wanneer de profeet Elia in vers 19 deze mantel naar Elisa werpt, dan is hij niet verbaasd, dan is hij niet verwonderd. Nu, mantels in die tijd, dat waren geen... Was, dus dat was niet, werd niet alleen gebruikt om je 's nachts mee warm te houden, of om je tijdens de Joodse winters mee te beschermen tegen de koude. Nee, mantels straalden ook gezag uit. Mantels straalden aanzien uit. Een Israëliet wierp niet zomaar zijn mantel naar iemand anders. Dat deed hij niet. Vooral niet mantels van dierenharen. Mantels van dierenharen hadden een zeer sterke symbolische betekenis. Die werden alleen gedragen door profeten en door koningen. Dus aan de mantel kon je zien, kon je opmaken welk gezag de persoon had, wat zijn roeping was en wat zijn positie was. Het was ook zo'n beetje in de dagen zoals nu. Toen ook maakten de kleren de man. Dus als de jonge Elisa hier de mantel van de profeet Elia aanneemt, dan wist Elisa heel goed wat die handeling voor hem betekende. Hij wist heel goed dat de roeping en de positie en het gezag van Elia over zou gaan op hemzelf. Hij wist dat heel goed. En als je in de tekst leest, dan kun je zien dat hij daar precies al op aan het wachten was. Precies alsof Elia dat ook wilde. Want als hij de mantel van Elia toegeworpen kreeg naar hem, dan lezen we in vers 20 dat Elisa meteen zijn ossen in de steek liet en Elia achterna rende. Dus dat wil zeggen dat je daar al drie dingen uit kan afleiden. Ten eerste, dat is Elisa, zoals ik gezegd heb, niet neutraal staat tegenover het Joodse geloof. Ten tweede, dat Elisa wist dat Elia een profeet van God was. En ten derde, dat Elisa wist wat deze handeling betekende voor hemzelf. Elisa wist dat hij, indien hij de mantel zou aannemen, van Elia, dat hij een leerling zou worden van Elia. Niet alleen zou hij een leerling worden, hij wist ook dat hij uiteindelijk zijn opvolger zou moeten worden. Dat was wat die handeling betekende voor Elisa, en hij wist dat heel goed. En we zien dat Elisa hier geen moment twijfelt. Hij twijfelt totaal niet. Hij neemt de mantel onmiddellijk aan. Hij stelt zelfs geen vragen. Hij vraagt niet naar de jobomschrijving, of extra legale voordelen die ermee verbonden zijn, of hoe hoog zijn salaris is. Nee, hij vraagt dat niet. Hij reageert onmiddellijk. In vers 20 lezen we, hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei, laat me toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u volgen. Dus de enige vraag die hij hier in feite stelt, is of hij zijn vader en moeder mag kussen. Nu, als Elisa dat vraagt, om zijn vader en moeder te kussen, dan moet je dat niet vergelijken met, zoals we gehoord hebben in de preek van Jos 2 weken geleden, dan moet je dat niet vergelijken met hoe dat er ten huize van Jos aan toe gaat. Ruben en Priska en Nathan, die 's morgens staan op. En als ze, als ze weggaan, dan geven ze nog een dikke kus aan hun moeder en hun vader. Maar zo is dat hier niet in het geval van Elisa. Elisa heeft hier als een pa en zijn ma een laatste kus. Elisa neemt voorgoed afscheid van het ouderlijke huis. Hij is niet van plan om ooit nog terug te keren naar zijn familie, nog zijn oude job. We lezen dat hij zijn landbouwmateriaal en zijn 2 ossen niet opbergt in de stal. Dat doet hij niet. Ja, je weet maar nooit, dat zijn nieuwe job als het ambt van de profeet, dat hem dat niet bevalt. Dat hij nog altijd terug kan keren naar zijn oude job. Je weet maar nooit. Nee, dat doet Elisa niet. Hij verbrandt al zijn scheep achter hem. Alles. Hij zegt voorgoed afscheid. Vers 21b lezen we dat hij al zijn werkmateriaal in rook doet opgaan, inclusief zijn 2 runderen. Hij nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Het is zijn laatste familiebarbecue. Nergens in de schrift lezen we dat Elisa nog terugkeert naar zijn familie. Nergens. Hij neemt voorgoed afscheid van de gezellige huisfeer, van het comfort en van werkzekerheid. En dat als jongeman van 20, 25 jaar. Dat is wel bewonderenswaardig. Want toen wij die leeftijd hadden, dat weet ik voor mezelf, en ik denk ook velen van jullie, gaan onze gedachten naar andere dingen uit. Een goed betaalde job. Trouwen, kinderen, een huis kopen, hobby's. Maar toch gaat Elisa hier het beste deel kiezen. Hij kiest het beste deel. En wat doet hij? Hij laat het allemaal achter. En van jongs af aan wil hij zich volledig toewijden aan God. Dat is toch wel bewonderenswaardig. Natuurlijk moet je daar rekening mee houden dat Elisa zeker en vast de volle toedracht van die beslissing kon beseffen. Hij wist dat niet. Als jongeman, hij is een bleutje, hij was nog niet goed vertrouwd zo met het leven. Hij was een twintiger, een groentje. Maar het was zeker en vast geen bevlieging, ook niet. Dat mag je ook niet zeggen, want hij wilde niet zomaar een keer het ambt van profeet uitproberen. Hij wist heel goed wie het was dat hij zou volgen. Want Elisa, als hij keek naar Elia, dan wist hij dat Elia geen populaire held was in zijn dagen. Was geen populaire held. Hij wist dat er in die dagen een vijandige sfeer heerste tegenover de profeten van God. Ja, de koning van het land, Achab, had niet veel goeds voor met de profeten en met de profetengemeenschappen. En zijn vrouwtje, die kennen we allemaal wel. Zijn vrouwtje, Isabel, die liet de profeten van de Heer uitmoorden. En ze zwoer dat ze Elia ging ombrengen. Want hier in deze passage, een maand voordien, had Elia het bevel gegeven om 850 van haar profeten om te brengen. Weet je dat nog, op het incident op de berg Karmel? Daar in het dal van Kishon gaf Elia de opdracht om al die profeten om te brengen. Dus Elia had 850 moorden op ze geweten. Hè? Het was niet aangenaam in die tijd om een profeet te zijn. Elia stond op de top 10 lijst van de meest gezochte criminelen. En Elisa wist dat. Elisa wist dat maar al te goed. En hij wist dat, indien hij nu deze man, Elia, van wie hij de mantel krijgt, indien hij deze man zou volgen, dat zijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Hij wist dat, indien hij Elia zou volgen, dat hij ook zelf machtige vijanden zou maken. Want een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 6 is het al van dat, hè. Ook daar krijgt nu Elisa, 2 koning 6, we moeten hier naartoe gaan, daar is de troonopvolger van koning Ahab, zijn zoon Joram, woedend op Elia, op Elisa, sorry. En wat zegt hij? God mag met mij doen wat hij wil als het hoofd van Elisa vanavond nog op zijn romp zit. Zie je dat? De vijandige sfeer heerste in die tijd. Elisa wist dat zijn leven nooit niet meer hetzelfde ging zijn, maar toch, desondanks de negatieve vooruitzichten en desondanks de vijandige sfeer die er heerste tegen de profeten, wat doet hij? Hij ruilt alles in om een leerling te worden van deze meest gezochte man. Hij ruilt alles in. We lezen aan het einde van vers 21. Daarna maakte hij zich gereed, volgde Elia en diende hem. En misschien dacht Elisa nu wel dat God zijn complete overgave, zijn onvoorwaardelijke overgave, onmiddellijk zou belonen. Misschien dacht Elisa dat wel. Ja, je had alles achtergelaten voor de zaak van God. En nu zou God van aan zijn kant de profeet nu met kracht bekleden. En hij zou hem inzetten. Maar dat doet God helemaal niet. Hij doet dat helemaal niet. In de volgende 5 hoofdstukken wordt de naam van Elisa zelfs niet vernoemd. Zijn naam komt niet aan bod. De volgende 10 jaar verdwijnt Elisa volledig van het toneel. Hij is weg. 10 jaar. Hij is nergens meer te bespeuren. Dus zo vlug als hij opkwam in die 3 versjes hier, verdwijnt hij ook weer. Het laatste wat er gezegd wordt over hem, is dat hij Elia diende. Elisa zal de volgende 10 jaar van zijn leven niet alleen een leerling zijn van Elia, maar ook een slaaf, een knecht. Hij zal hem dienen. 2 Koningen 3:11 staat er letterlijk: Elisa goot water uit over de handen van Elia. Hij was de dienstknecht van Elia. Zie je dat? 10 jaar lang. Dus niks van wonderen, niks van profeten, niks van mirakels verrichten. Dat zou maar veel later komen, sorry. Hij zou niet profeteren in de naam van Yahweh in de volgende 10 jaar. Vooraleer Elisa een profeet van God kan worden, vooraleer hij een leraar van anderen wil worden, vooraleer hij mensen in de waarheid kan leiden, moet hij eerst 10 jaar een ander mens dienen, een wildvreemde man. Elisa diende Elia. Dus dat ligt de les in voor onze broers en zussen. Want als Elisa een dienstknecht van God wil zijn, wat moet hij eerst doen? Hij moet eerst een dienstknecht van Elia zijn. En daar zit een les in voor ons, broers en zussen. Dat is een principe dat voor ons ook geldt. Broers en zussen, indien wij leerlingen willen zijn van Jezus Christus, dan zullen ook eerst wij anderen moeten leren dienen. Willen we iets betekenen in het Koninkrijk van God, dan moeten we leren wat het is anderen te dienen. De Heere is daar heel duidelijk over. In Matteüs 10:43 zegt hij het volgende: wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, die zal ieders dienaar moeten zijn. Zie je dat? Dus, wat wil dat zeggen? Als we nuttig willen zijn, nuttig gemaakt willen worden door God, mensen bij de Heer willen brengen, als we Gods waarheid willen doorgeven aan anderen, wat moeten we eerst doen? Anderen dienen. Wordt dat gezien in ons leven, broers en zussen? Dat we anderen dienen. Wordt dat gezien? Als je nuttig wil zijn in het Koninkrijk van God, dan zal je eerst de toelating moeten geven aan God om jou te vormen en anderen te dienen. En ik zeg dat niet, broers en zussen, om dat zomaar te zeggen. Hé. Dat is iets dat je ziet door Hans de Schrift. Dat is in feite de manier van uitstek die God gebruikt om wat? Om zijn dienaars te vormen. Heb je er al op gelet? Ik geef een paar voorbeeldjes. Kijk een keer naar Jozef. Vooraleer God hem gebruikt, hem inzet om in Egypte het land door die verschrikkelijke droogte te leiden. Wat doet God? Hij neemt alles af van hem. Hij verbreekt zijn familiebanden. Hij wordt weggevoerd naar een vreemd land. En wat moet Jozef doen eens hij terechtkomt in Egypte? Hij moet daar een vreemde man dienen, Potifar. Ik weet niet hoeveel jaar. En ergens lees je in de schrift dat Jozef hevig protesteert of zich verzet. Hij onderwerpt zich gewoon aan de wil van een ander mens. Maar zo stoomde God Jozef klaar voor uiteindelijk zijn bediening. Of kijk een keer naar Mozes. Vooraleer Mozes God inzette als leider om zijn volk te bevrijden, wat moest hij doen? Nou, eerst moest hij 40 jaar aan een stuk de kudde van zijn schoonvader hoeden, Jethro. 40 jaar aan een stuk. Moest gevormd worden. Ook Joshua moest door dat vormingsproces gaan. Joshua moest samen met het volk opnieuw 40 jaar de woestijn in. En wat moest hij dat doen? Elke dag. Tientallen lichamen van zijn eigen broers en zussen begraven in de woestijn. En hij was nogthans degene die stond voor God. Hij had nogthans het recht om het beloofde land in te nemen. Omdat hij geloofde dat ze het ook kunnen. Maar God zei, nee, je gaat mee met je volk en 40 jaar naar stuk moet je eigen volksgenoten begraven. Zo vormde God ook Jozua. En wat dacht hij van Jacob? 20 jaar aan een stuk moet hij Laban dienen. Jacob, de vader van de 12 stammen. Zie je dat? We willen allemaal wel gebruikt worden door God. We willen allemaal wel ingezet worden. En we willen allemaal wel een leerling worden van Jezus. Maar de vraag is, broers en zussen, willen we ook allemaal wel gevormd worden? En willen we ook allemaal wel anderen dienen? Want dat vraagt iets van ons. Dat kost iets. Zijn we bereid om ons te laten vormen door God? En zijn we bereid om anderen te dienen? Want God verwacht van ons, als je hem wil dienen, zeg ik wel, als je dat wilt, God verwacht van ons complete overgave. Kijk maar naar Stefanus. Ik zit nu in het Nieuwe Testament. Een man vol van geloof en van de Heilige Geest, die van Gods wegen naar de Joodse raad, machtige vijanden van de Heer Jezus, hij werd naar de Joodse raad, naar de Sanhedrin gezonden, en hij moest getuigen op een krachtige manier. Maar wat moet hij eerst doen? Jaren aan een stuk. In Handelingen 6:5 lezen we dat hij tafels diende. Ook Filippus, de man die krachtige wonderen deed, mirakels deed, waardoor een opwekking in Samaria begonnen was. Filippus, die moest in Handelingen 6:2 jaren aan een stuk doodgewoon tafels dienen. Zie dat, broers en zussen. Dienen, overgeven aan God, vooraleer God jou zal gebruiken. Je ziet dat keer op keer in de schrift. Wil je een belangrijke functie in het Koninkrijk van God, dan zal je eerst bereid moeten zijn om anderen te dienen. En dat is wat we zien hier bij Elisa. Elisa diende Elia 10 jaar lang. Maar natuurlijk, eens is de tijd van vorming, van opleiding gedaan. Die vorming was natuurlijk niet voor eeuwig, dat was tijdelijk, die vorming. Komt een dag dat jouw opleiding erop zit. Als je de Heer wil dienen, zet dat erop, die opleiding, na een bepaalde tijd. Want we lezen dat na 10 jaar dat Elisa Elia gediend heeft, dan komt Elisa in een eindfase van zijn opleiding. Er is nog één fase waardoor hij moet gaan. Hij heeft nu 10 jaar gediend, maar nu komt er een laatste testfase. En die testfase, dat gebeurt op een hele belangrijke dag. Ik wil een keer met jullie naartoe gaan. Naar 2 Koningen, hoofdstuk 2. Als Elisa nu een waardige opvolger wil zijn van de profeet Elia, dan zal hij hier moeten slagen in die laatste finale test. Als hij dat niet doet, dan is die 10 jaar voor niks geweest. Nu zullen we zien of Elisa goed gehoord heeft, en goed geluisterd heeft, en goed geleerd heeft van Elia, als hij zwaar genoeg doorweegt om nu zijn opvolger te worden. En daar lezen we dat Elia samen met Elisa nog een laatste wandeling maakt. Het is een hele belangrijke dag, het is de dag van de opname van Elia. Elia wordt opgenomen in de hemel. En dan lezen we het volgende vanaf vers 1, 2 Koningen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 11. De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. Maar Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Ze gingen samen op weg naar Bethel. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde hij, zwijg er maar over. Vers 4, Elia zei tegen Elisa: blijf jij hier, Elisa, de Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa antwoordde: zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa, zwijg er maar over. Elia zei tegen Elisa: blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar opnieuw antwoordde Elisa: zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo hingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. 50 profeten die hen waren gevolgd, bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken, vroeg Elia aan Elisa: wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. Elisa antwoordde: laat een dubbel deel van uw geest op mij zijn. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En vers 11. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elisa werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Laatste keer dat Elisa en Elia samen op weg zijn, de meester en de leerling. En in deze passage, broers en zussen, komen er twee elementen heel sterk naar voren. Ten eerste Elisa's vastberadenheid en ten tweede Elisa's motieven. En over die twee puntjes wil ik nog iets vertellen. 1. Elisa's vastberadenheid. Elia wilde nog een laatste keer een aantal profetengemeenschappen bezoeken. Andere vertalingen spreken over zonen der profeten en leerlingprofeten. Nu, deze leefgemeenschappen, of laat me ze gemeentes noemen, die waren waarschijnlijk opgericht in de dagen van Samuel. Uit de tekst lezen we dat er één was in Gilgal, één in Bethel en één in Jericho. In hoofdstuk 4:43 bijvoorbeeld lezen we dat zo'n gemeenschap uit 100 leden bestaat. In hoofdstuk 6 lezen we zelf dat er zodanig veel leden waren in de gemeente dat ze moesten renovatiewerken doen, dat ze moesten bijbouwen. Zie je? Dus hier en daar waren er van die leefgemeenschappen, gemeentes, profetengemeentes. En Elia wilde deze gemeentes nog voor de laatste keer gaan bezoeken, waarschijnlijk wel om ze te bemoedigen en om ze nog een zegen te geven, vooraleer hij opgenomen zou worden in de hemel. Dat was waarschijnlijk wat hij wilde doen. En heb je het gezien wat er zo opvalt, broers en zussen? In deze passage, dat telkens Elisa of telkens Elia op het punt staat om naar de volgende gemeente te gaan, wat doet hij? Hij zegt tegen Elisa: blijf hier, blijf achter. Vind je dat niet vreemd? Hij zegt tegen Elisa dat niet meer moet meegaan met hem. Vind je dat niet vreemd, broers en zussen? De eerste keer doet hij dat wanneer hij de gemeente van Gilgal verlaat, in vers 2, dat lezen we. Blijf jij hier de hele wereld dat ik naar Bethel ga? Het is precies alsof Elia hem wil verhinderen om mee te gaan. In vers 4 nog een keer, als hij weggaat van Bethel, de gemeente van Bethel. En dan in vers 6 nog een keer, als hij de gemeente van Jericho verlaat. Telkens doet hij dat 3 keer. Het is precies alsof Elia Elisa wil afschudden van hem. Hem verhinderen om mee te gaan. Kom je dat bekend voor in het Nieuwe Testament? De Heer Jezus doet dat ook, hè? In 1 Johannes bijvoorbeeld, op een gegeven moment verlaten Johannes en Andreas hun meester, Johannes de Doper, en ze willen Jezus volgen en ze gaan naar hem toe. En wat zegt Jezus? Wat scheelt er? Wat zoek je? Hij forceerde er niet om mee te gaan met hem. Hè? Het is precies alsof de Heer Jezus deze twee mannen ook niet wil forceren. Even later doet de Heer Jezus iets dergelijks met zijn leerlingen. Hij stelt haar een ernstige vraag, wat zegt hij? Willen jullie soms ook niet weggaan? En dan, na zijn opstanding, doet hij nog een keer hetzelfde met die Emmausgangers. Want als de Emmausgangers aanstalten maken om naar Emmaus te gaan, dan maakt de Heer Jezus aanstalten om weg te gaan. Zie je dat? Maar wat zeggen de Emmausgangers? Blijf bij ons, blijf bij ons. Zie je dat? De Heer forceert daar ook niet die twee mannen. En we zien dat telkens de leerlingen hier in het Nieuwe Testament met die drie voorbeelden, dat ze aandringen. Johannes en Andreas zeggen, meester, waar verblijft u? Met andere woorden, neem ons mee naar de plaats waar je verblijft en leer ons. De twee Emmausgangers zeggen, blijf bij ons. En wat zegt Petrus tegen Jezus? Als Jezus vroeg aan zijn leerlingen of ze hem ook wilden verlaten? Ja, naar wie zouden we gaan? Alleen u hebt horen van eeuwig leven. Zie je dat? Dus ze blijven aandringen, ze blijven aan Jezus hangen. Het is precies alsof dat de Heer het initiatief aan ons overlaat. Zie je dat niet? Voel je dat niet aan zo? Precies alsof de Heer ons wil tonen dat wij het zijn die moeten aandringen bij de Heer om te leren van hem. Precies alsof de Heer ons wil tonen dat wij het zijn die moeten aandringen om zijn leerling te worden. Is jou dat niet opgevallen? Mag ik iets vragen deze morgen, broers en zussen? Wie van ons dringt daarop aan bij God, bij Jezus, om zijn leerling te zijn? Om te leren van hem. Voor wie van ons is dat een gebedspunt? Dat is toch een goede vraag, hè? Wie van jullie is niet content met het oppervlakkig christenleventje dat je nu hebt, maar dringt erop aan bij God om meer diepgang, om meer intimiteit met God? Mag ik dat ook een keer vragen? Wat ik wil zeggen, broers en zussen, dat het christenleven niet alleen leven is in een gemeente. Christenleven is veel meer dan het gemeenteleven, broers en zussen. Er is veel meer aan het christenleven dan slechts deel uitmaken van een geloofsgemeenschap. Dat is wat God begint met ons. De gemeente is de plaats waar God ons vormt, waar God ons kneedt en waar God een doel voor ogen heeft met ons. Hij wil ons klaarstomen voor iets, broers en zussen. Natuurlijk, om deel te maken van de gemeente en om de gemeente ook te dragen op onze schouders. Maar dat is het eerste. Er volgt dan nog iets na. We moeten ook uitgezonden worden, broers en zussen. Dat is het hoofddoel van een gemeente. Niet alleen om gesterkt te worden en gesticht te worden, hier, binnenin, maar klaargestoomd te worden om uit te gaan. Want dat is toch wat je ziet aan de bediening van Elisa. Al meteen nadat Elia opgenomen wordt in de hemel, wat zie je, wat gebeurt er met Elisa? Hij wordt al uitgezonden. Naar wie? Naar een arme weduwe, die tot over haar hoofd in de schulden zat. Weet je wel, weduwe met dat kruikje? Uitgezonden. Een paar hoofden later wordt hij naar Sunem gezonden, een welstellende vrouw, waar hij ook de waarheid verkondigde aan haar. Hij was klaar, hij was klaargestoomd en hij ging uit. Zie je dat, broers en zussen? Dat is wat dat God van ons wil maken. Klaargestoomd worden, gevoed worden, bijbelstudies hebben, bidstonden hebben, gevoed worden, naar de diensten komen, dat is goed. Maar die dingen mogen we gebruiken, waarom? Omdat God een verlangen heeft om ons in te zetten, broers en zussen, en uit te zenden. Dringen we daar nog op aan bij God? Bij Elisa was er alleszins geen gebrek aan aandringerigheid. Want, zoals we gelezen hebben, telkens zegt Elisa hetzelfde tegen Elia. Wat zegt hij? Elisa wil er niks van weten, hij weet geen moment van zijn zijde. Zowaar de Heer leeft en hij zelf leeft, zegt hij, ik zal u niet verlaten. En broers en zussen, heb je het gezien? Wat een contrast met de gelovigen van zijn tijd. Heb je het opgemerkt? Wat een contrast. Je moet eens lezen wat er gezegd wordt van de geloofsgemeenschap. Moet ik je lezen van die dagen, de geloven van die dagen in vers 7. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. 50 profeten die hen waren gevolgd, bleven wat? Bleven op een afstand staan kijken. Dezelfde dag nog, wat gebeurt er? Dus de Jordaan gaat open. De geloven stonden te gapen met open mond, van op een afstand, hoe God werkt, door één man. En ze stonden dan gewoon van op een afstand te kijken. En is het niet zo in onze dagen ook, broers en zussen? Is het niet zo, broers en zussen, dat te veel christenen passief van op een afstand kijken naar hoe God werkt door een of ander gelovige. God wil deuren openen en hij geeft ons dat kansen om initiatieven te nemen, maar we kijken gewoon van op een afstand. David is nog 2 keer naar voren gekomen hier. Ik weet het nog goed. Een paar maanden geleden voor de actie 316. 2 keer heeft hij hier komen staan. En hij heeft ons opgeroepen dat er 16 maart een belangrijke dag is. Dat er op nationaal vlak iets zal ondernomen worden om het evangelie uit te dragen naar de mensen. 16 maart kwam altijd maar dichterbij en dichterbij. Maar naarmate de dag dichterbij kwam, wat gebeurde er? Het werd alsmaar stiller in onze gemeente over die dag. Er werd met geen woord meer over gerept. En uiteindelijk, broers en zussen, hebben we allemaal stilzwijgend die dag aan ons voorbij laten gaan. Heel goed wetende dat er iets verwacht werd van ons. Dat zegt niet veel goeds over onze gemeente, broers en zussen. Ik denk dat we zo'n beetje in onszelf gekeerd zijn als gemeente. Weet je wat? Het eerste van al was dat ik in die bewuste week van 16 maart in mijn bus traktaat heb gevonden. Traktaatje van 316. En weet je van wie ik hem gekregen heb? Van een oud madamtje. In mijn eigen dorp. Is dat niet erg? Wat hebben wij gedaan? Ik denk dat we gemeente zijn, broers en zussen, die in onszelf verkeerd zijn. Zie je dat? We mogen niet vergeten wat dat de Heere gezegd heeft tegen ons. Hé. Matthäus 10, 27. Moet ik even goed luisteren wat dat Jezus zegt. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreef dat van de daken. En dat is geen richtlijn, dat is geen raad dat Jezus hier heeft, dat is een gebod, dat is een opdracht. Wat heb je aan al de bijbelstudies? Als je niks mee doet, begrijp me niet verkeerd, bijbelstudies zijn goed. Worden door gesticht, worden door gebouwd. Maar bijbelstudies, je kan er 1000 volgen, hè? Als je dat niet omzet, als je dat niet overdraagt, als Gods woord niet door jou werkt naar andere mensen, nee, dan kan je 1000 bijbelstudies volgen, dan heeft dat totaal geen zin. Je gebruikt dat alleen maar voor jezelf. En dat is niet de bedoeling van Gods woord. Gods woord moet je horen, moet je op je nemen en moet je ook doorvertellen aan anderen. Zie je dat? Er wordt verwacht dat we daar iets mee gaan doen, broers en zussen. En ik hoop dat we, nadat ik die sterke woorden tot jullie spreek, ik hoop dat we daarover gaan nadenken. Want dat is niet normaal hoor. Als er iemand naar hier komt en ons 2 keer oproept en we doen daar niks aan, dat is niet normaal voor een gemeente. Goed, ik wil naar mijn tweede puntje gaan. Elisa's motieven. Elisa's vorming zat erop. Na 10 jaar zat erop. Zijn vastberadenheid bleek. En nu wordt hij beloond door God. Hij mag vragen wat hij wil. Stel je voor dat je mag vragen aan God wat hij wilt. Wat zou je vragen? Wel, hier zien we in vers 9 dat Elia nog een laatste vraag stelt aan Elisa. Vers 9, het gebeurde nu toen ze overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u zal doen, voordat ik van u zal weggenomen worden. En dan zien we hier, als een wens, dat Elisa's motieven goed zijn. Want wat vraagt Elisa? Hij vraagt niet om financiële zekerheid, of om goede gezondheid, of om bekering van zijn familie. Hij vraagt om zalving, om kracht voor zijn bediening. Elisa kiest weer al voor de 2e keer het beste deel. In vers 9b zegt hij, laat een dubbel deel van uw geest op mij zijn. Nu, Elisa vraagt niet naar dubbele kracht, moet dat gewoon begrijpen in de context van Deuteronomium 21. Eerstgeboren zoon ontvangt een dubbel deel. En overdracht van de erfenis, gezondheid, overdracht van de erfenis is een dubbel deel voor de eerstgeboren zoon. Dat wil gewoon zeggen dat Elisa de opvolger wil worden van Elia. Zo simpel is dat. Dat is geen dubbele kracht of zo. Gewoon de opvolger, de zoon die een dubbel deel erft. Hij wil dezelfde krachtige geest op hem die op Elia was. En hij wil dat voor zijn bediening. Niet voor zichzelf, voor zijn bediening. En wat doet God? Hij beloont Elisa's vastberadenheid. En daarom lezen we in vers 15b dat de geest van Elia overgegaan is op Elisa. Is dat niet mooi, broers en zussen? Omdat Elisa vastberaden bleef. Hij kon afhaken. Hij kon afhaken in Gilgal, in Bethel en in Jericho. Maar hij deed het niet. Hij bleef aandringerig. Hij bleef vastklampen. En die houding moeten wij ook hebben, broers en zussen. We mogen niet afhaken. Te veel christenen haken gewoon af. Omdat ze het een beetje moeilijk hebben. Ze haken af. En dat is niet goed. Dat is niet de wil van God. Dus broers en zussen, mag ik oproepen deze morgen dat we geen gelovigen meer zijn die kijken van op een afstand. Laten we toch ook een keer de moed bijeen rapen en toch ook een keer zelf naar God gaan en vragen aan hem of hij ons kan inzetten. Hey, laten we geen geloven niet meer zijn die van een afstand staan te kijken. Laten we geen mensen niet meer zijn die content zijn met ons oppervlakkig gemeenteleventje. Maar laten we een keer de uitdaging aangaan. Als je verschil wilt uitmaken, broers en zussen, als je een invloed wil hebben op de mensen rondom jou, dan zal je moeten je laten vormen, dan zal je moeten dienen. Laten we dat meenemen, de week die voor ons ligt. Tot daar.